Goedemorgen allemaal, shalom op deze Pinksterdag. En we gaan met elkaar 3D-stukken uit de Bijbel lezen. We beginnen met Leviticus 23. Leviticus 23, vers 15 tot 21. Leviticus 23, vanaf vers 15. Waar het gaat over het wekenfeest, over Shavuot. Vorige week hebben de Joden Shavuot gevierd, het wekenfeest. Maar dat is natuurlijk jammer dat de kerk zich losgekoppeld heeft van de Joodse feestdagen. Want het Pinksterfeest heeft alles met dat wekenfeest te maken. Dat gaan we vanmorgen ook bekijken. We gaan dat eerst lezen. Dus in Leviticus 23 vanaf vers 15. U moet dan vanaf de dag na de Sabbat gaan tellen, vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt. 7 volle weken zullen het zijn. Tot de dag na de 7e Sabbat moet u 50 dagen tellen. Dan moet u de Heere een nieuw graanoffer aanbieden. Uit uw woongebieden moet u 2 broden meebrengen, bestemd voor een beweegoffer. Ze moeten van 2/10 eva meelbloem zijn, met zuurdeeg gebakken. Het zijn eerstelingen voor de Heere. U moet dan samen met het brood 7 lammeren zonder enig gebrek van een jaar oud, en 1 jonge stier, het jong van een rund, en 2 rammen aanbieden. Ze zijn een brandoffer voor de Heere, met het bijbehorende graanoffer en de bijbehorende plengoffers. Een vuuroffer, een aangename geur voor de Heere. Verder moet u 1 geitenbok als zondoffer en 2 lammeren van een jaar oud als dankoffer bereiden. De priester moet ze met het brood van de eerstelingen als beweegoffer voor het aangezicht van de Heere bewegen met de 2 lammeren. Ze zijn een heilige gave voor de Heere, bestemd voor de priester. U moet op diezelfde dag uitroepen dat u een heilige samenkomst hebt. U mag geen enkel dienstwerk doen. Het is een eeuwige verordening in al uw woongebieden, al uw generaties door. En dan lezen we in Handelingen, hoofdstuk 2. Handelingen 2, vers 1 tot en met 12. Handelingen 2, vers 1 tot 12. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag, en dat vervulde heel het huis waar ze zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, Godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze waren alle buiten zichzelf en verwonderden zich en ze zeiden tegen elkaar: zie, zijn het niet alle Galileërs die daar spreken? En hoe kunnen we hen dan horen en ieder in onze eigen taal waarin we geboren zijn? Parten, Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte en de streken van Libië die bij Cyrene ligt. Als ook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. En ze waren alle buiten zichzelf en raakte in verlegenheid, en de een zei tegen de ander: wat wil dit toch zeggen? En dan in 2 Thessalonicenzen 2, vers 13 tot 16. 2 Thessalonicenzen 2, vanaf vers 13. 2 Thessalonicenzen 2, vanaf vers 13. Maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders, die geliefd bent door de Heere, dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid. Daartoe heeft hij u geroepen door ons evangelie, om de heerlijkheid van ons Heer Jezus Christus te verkrijgen. Sta dan vast, broeders, en houd u aan de overleveringen waarin u onderwezen bent door ons woord of door onze brief. En onze Heer Jezus Christus zelf en onze God en Vader, die ons heeft lief gehad en ons een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft uit genade, mogen uw harten vertroosten en u in elk goed woord en werk versterken. Tot zover de lezing uit het woord van God, en dat de Heer het ook zal zegenen aan ons aller hart. Het uitgangspunt, en waar we het vandaag het meest over willen hebben, is Leviticus hoofdstuk 23, dat Joodse feest, het wekenfeest, zoals het wordt genoemd. In Leviticus 23 staat dat men vanaf de dag na de Sabbat moet gaan tellen, vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt. 7 volle weken zullen het zijn. De Pinksterdag die in Handelingen 2 wordt beschreven, en toen de Pinksterdag aanbrak, staat er eigenlijk, en op de dag dat de 50ste vervuld werd. Want dat woord Pinkster, dat in het Grieks, dat betekent eigenlijk gewoon het woordje 50. En dat heeft natuurlijk alles te maken met dat wekenfeest. We moeten heel goed de Joodse context in de gaten houden van die gebeurtenis daar in Handelingen 2. In Deuteronomium wordt dat feest het wekenfeest genoemd. En in Exodus 23 vers 16 het feest van de oogst. Dus het wekenfeest, het feest van de oogst en Shavuot. En voor ons is dat dan het Pinksterfeest geworden. Men moest 50 dagen tellen vanaf de dag na de Sabbat. En dat was de Sabbat na Pesach, na het Pascha. En na de dag van die Sabbat, dan was het natuurlijk weer de eerste dag van de week. En op die dag moest dan die schoof worden bewogen. De eerstelingsschoof van de gerstenoogst. Die moest in de tempel worden bewogen voor het aangezicht van de Heere. En die schoof die wijst natuurlijk ook weer naar de Heer Jezus. Zoals het Pascha, het lam, naar de Heer Jezus wijst. Zo wijst ook die schoof naar de Heer Jezus. Het lam, de gekruisigde en gestorven Messias. De schoof, de opgestane Messias. De eersteling. De eersteling uit de doden, zoals Paulus hem in 1 Korinthe 15 ook beschrijft. En aangezien die opstandingsdag van de Heer Jezus op de eerste dag van de week was, dan kom je erop uit natuurlijk dat als je 50 dagen doortelt, dat dan dat wekenfeest ook op de eerste dag van de week is geweest. En in feite nog steeds zo zou moeten zijn. Dus wat dat betreft is het opmerkelijk dat dus de opstanding van de Heer Jezus en de komst van de Geest van God allebei op de eerste dag van de week beginnen. En daarom denk ik dat wij dus als gelovigen ook op de eerste dag van de week samenkomen. De Messiaanse gelovigen die komen op Shabbat samen, dat is de 7e dag van de week, de laatste dag van de week. Maar wij als gelovigen, wij komen op de eerste dag van de week samen. En goed, ik kom diverse keren in Messiaanse geloven, en ik ga er geen strijdpunt van maken. Maar het punt is wel dat die Shabbat, die 7e dag, dat hoort bij het oude verbond. Het is heel nadrukkelijk door de Heere gezegd dat de Sabbat in Exodus, wordt dat gezegd, dat dat Sabbat het teken is van het verbond dat God met Israël gesloten heeft. En dat is het verbond van de wet. En in feite ja, blijven de Messiaanse gelovigen dus eigenlijk toch een beetje bezig met die wet, met dat oude verbond. Hoewel de Messiaanse gelovigen natuurlijk in de Messias, de Heer Jezus, geloven als hun redder en verlosser. Toch zie je daar een tendens om dan inderdaad die zevende dag aan te houden. Want, zegt men, ja, het Joodse volk is opgedragen om die zevende dag te gedenken en iedere keer opnieuw weer daar samen te komen. Maar toch geloof ik dat dat wat dat betreft een punt is, dat die eerste dag van de week hoort bij het nieuwe verbond. De eerste dag van de week is ook de eerste dag, de nieuwe dag van de week. En zodoende zien we dus een verschil tussen het oude verbond van de wet en het nieuwe verbond wat ingesteld is door de Heer Jezus, zijn lijden en sterven. En natuurlijk daar onlosmakelijk aan verbonden zijn opstanding. De apostel Paulus zegt ook dat hij een dienaar is van het nieuwe verbond. Niet van het oude verbond, maar van het nieuwe verbond. Hij zegt in 2 Korinthe 3 vers 6, hij, dat is God, heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Het oude verbond is het verbond van de letter. Het nieuwe verbond is het verbond van de geest. En dan is het natuurlijk zo dat onder dat oude verbond natuurlijk ook de geest een hele belangrijke plaats heeft, hoewel die eigenlijk bijna niet genoemd wordt. Een hele enkele keer wordt de geest aangeduid. Maar dat wil ook natuurlijk niet zeggen dat onder het nieuwe verbond het alleen maar om de geest gaat. He, zoals je dat in sommige kringen dan misschien wel hoort. Nou ja, we hebben het woord eigenlijk niet meer nodig, want wij hebben de geest. Woord en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En dat zie je in dat prachtige beeld, wat ik ongetwijfeld wel eens meer genoemd heb, in het Hebreeuwse woord water. Dat is een meervoudsvorm, mayim. Een meervoudsvorm, wateren. En waarom is het een meervoudsvorm? Je kunt zeggen, ja, nou, dat is het gewoon taalkundig. Maar ik geloof dat daar een diepere betekenis in zit, want water is een beeld van het woord van God. Maar water is ook een beeld van de Heilige Geest. Dus wateren, dat hoort bij elkaar. De Geest van God en het Woord van God zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. We zien in Leviticus 23, naar mijn inzicht, een plaatje van wat er zo'n 1500 jaar later gebeurt en dat wij dat hebben opgetekend gekregen in Handelingen 2. In Leviticus 23 vers 16, daar staat dat na de zevende Sabbat moet u 50 dagen tellen en dan moet u de Heere een nieuw graanoffer aanbieden. Ze moeten een nieuw graanoffer aanbieden. Dat woordje nieuw, dat is de tweede keer dat je het in de Tenach leest. Best een woord wat dus in die duizenden jaren daar vooraf, vanaf Genesis 1, dus maar heel weinig wordt gebruikt. Je komt het voor de eerste keer tegen in Exodus, als daar over een andere koning, een nieuwe koning wordt gesproken, die opstond en die Jozef niet gekend had. Een nieuwe koning. Het was natuurlijk een koning, maar het was een andere koning als die daarvoor was. En dat is dat woordje nieuw in dit geval ook hier, een nieuw graanoffer. Zoals we met elkaar al eventjes hebben aangegeven, dat natuurlijk die Pinksterdag alles te maken heeft met het nieuwe verbond. Een nieuw graanoffer moest worden gebracht. En dat moest worden aangeboden. Letterlijk staat er, het moest naderbij worden gebracht. Het moest bij de Heere worden gebracht in de tempel. En het was een graanoffer, een spijsoffer, maar in dat woord in het Hebreeuws zit ook het woordje geschenk. Het was iets wat je aanbood aan God als een geschenk. En wat is het dan ook belangrijk dat wij die van God zo'n geweldig geschenk hebben ontvangen, namelijk de Heer Jezus Christus, waarvan Paulus zegt, wij danken God voor zijn onuitsprekelijke gave, dat wij ook God een geschenk aanbieden. En dat is niet iets, maar dat is alles. Dat is ons hele leven, moeten wij eigenlijk aan God geven. geef mijzelf aan u volkomen. Ik leg mijn alles hier voor u neer. Opdat u in mij zoudt wonen door uw geest, o Heer. Al de liefde van mijn harte zij u voortaan toegewijd. En ik vrees geen moeite meer of smarten, daar gij met mij zijt. Dat oude lied uit Johan de Heer. Wat geweldig, die overgave, dat vraagt de Heer van ons. Een geschenk. Het moest dus nieuw zijn. Het offer, dat geschenk voor de Heere, dat bestond uit twee broden. En dat waren twee broden die bewogen moesten worden. Er staat in vers 17, uit uw woongebieden moet u twee broden meebrengen, bestemd voor een beweegoffer. Dat is opmerkelijk, want die schoof 50 dagen daarvoor, die moest ook bewogen worden. En dan is het niet helemaal duidelijk, bewoog men het op die manier of bewoog men het op die manier? Ik denk eerlijk gezegd meer op die manier, omdat later ook in de Tenach lees je over de Levieten, die werden ook bewogen door de priester Aaron voor het aangezicht van de Heer. Nou, dat lijkt me toch een beetje moeilijk om dat zo allemaal op te tillen. Maar in ieder geval, het is beweging, het is actie. En het was natuurlijk een geweldige actie van de Heer Jezus dat hij opstond van tussen de doden uit. En dat leven wat toen openbaar werd, dat is ook een leven van actie. Leven betekent natuurlijk actie. Dood is zonder actie. Er is geen beweging meer. Maar leven betekent beweging. En dat mag in ons leven ook een heel duidelijk kenmerk zijn. Als we de Heer Jezus hebben leren kennen, dat we dan in beweging gezet worden voor hem. Dat hij ons kan gebruiken in zijn dienst, dat we erop uitgaan, maar dat we in ieder geval in beweging zijn. In beweging zijn als we er niet op uit kunnen gaan door bijvoorbeeld te bidden. Bewogen. Het is de geest die mensen in actie zet, in beweging brengt. Dat zie je natuurlijk op dat Pinksterfeest gebeuren in Handelingen 2. De discipelen komen in actie. De geest van God vervult hen. Letterlijk staat dat woordje dus, staat ook in de herziene Statenvertaling schuin gedrukt. Ze werden vervuld met Heilige Geest. Dat betekent met de werking van de geest, met de gaven van de geest. En ze spraken in andere talen, zoals de geest het zich af uit te spreken. Dat is de persoon van de Heilige Geest. Maar ze kwamen in beweging. En dat zie je natuurlijk ook in het vervolg van Handelingen gebeuren. Ze kwamen in beweging. Ze gingen het evangelie verkondigen. Ze predikten. En uiteindelijk trokken ze vanuit Jeruzalem, niet de apostelen, maar de andere gelovigen, uiteindelijk in Paulus, ja, tot aan de uithoeken van de toenmalige wereld. De geest zet in beweging. Die broden waren bestemd voor ik ben, als een geschenk voor de Heere, om voor hem bewogen te worden. Je moet je niet voor jezelf gaan bewegen of voor elkaar. Zo van kijk eens wat ik nou allemaal doe met betrekking tot de dienst van de Heere, maar het gaat om voor de Heere te bewegen. En de Heere laat de een misschien wat meer bewegen als de ander. En de Heer laat misschien de een op een andere manier bewegen als een ander. Maar het is allemaal beweging. Dat is de bedoeling. Die twee broden, die waren even zwaar. Ze waren allemaal van een 1/5 van een eva meelbloem gebakken. Wat heel opmerkelijk is, ze waren beide met zuurdeeg gebakken. En dit is eigenlijk een van de weinige keren dat het, als het over offers gaat, dat er dan zuurdeeg ter sprake komt, dat dat erbij mag. In dit geval mag het er niet bij, maar moet het erbij. En zuurdeeg is naar mijn inzicht bijna altijd een beeld van de zonde. Niet altijd. Sommigen zeggen altijd. Het is altijd negatief, dat geloof ik persoonlijk niet. Als het over het koninkrijk gaat, waarvan de Heer Jezus in een gelijkenis zegt, het koninkrijk der hemel is gelijk aan een zuurdeeg door een vrouw in 3 maten meel gedaan. En dan trekt dat door dat hele deeg heen totdat het helemaal doorzuurd is. Dan gaat dat, naar mijn inzicht, over de werking van het koninkrijk straks in de toekomst. Dat het klein begint en door een vrouw wordt dat erin gedaan. Nou, dat zou best wel eens een beeld van Israël kunnen zijn. En dat dat uiteindelijk dan helemaal over de wereld zal verspreid worden. Maar goed, dat is denk ik de enige uitzondering, naar mijn inzicht, zeg ik er nogmaals bij. Maar het is een beeld van de zonde. Zuurdeeg is een beeld van de zonde. Paulus zegt in de Korinthebrief, als het gaat over iemand die een relatie heeft met de vrouw van zijn vader, dan zegt hij, weet je niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg zuur maakt? En dan heeft het duidelijk te maken met de zonde. En hier heeft het ook te maken met als een beeld van de zonde. In die broden zit een zuurdeeg, maar het is gebakken. En wat is nou het punt met zuurdeeg? Het is werkzaam zolang het niet in de hitte komt. In het vuur komt. Maar als het in het vuur komt, dan werkt het niet meer. Dan is het uitgewerkt. Als het gebakken is, kijk maar naar je brood. Ik bedoel, er zit allemaal zuurdeeg in je brood. Maar ga maar vanmiddag kijken, of vanavond wanneer je brood eet, of dat brood nog gaat rijzen. Nou, dat doet helemaal niks meer. Maar toen het bij de bakker in dat blik werd gelegd, ja, toen rees het. Ging het in een rijskamer, of weet ik hoe zo'n ding heet, een rijskast. Met een lange ei, natuurlijk, zo'n kast. Maar dan zie je dus dat zuurdeeg uitgewerkt is. En die twee broden zijn eigenlijk een beeld van u en van mij. Ja, in het bijzonder eigenlijk van twee groepen mensen. Die twee groepen mensen die we eigenlijk ook zien op die dag daar in Handelingen 2. We hebben heel wat namen gelezen van allerlei verschillende volken. Maar op een bepaald moment wordt er dan gezegd van Joden en proselieten. Andere vertaling zegt Jodengenoten. En dat waren heidenen die tot geloof waren gekomen in die zin van, ze waren tot het Joodse geloof overgegaan. Ze geloofden niet in de Heer Jezus. Ze geloofden ja in de komende Messias. Hè, zoals het Jodendom dat vandaag nog steeds gelooft. Maar in ieder geval, ze waren dus tot het Joodse geloof overgegaan. Ze waren dus in die zin religieus Jood geworden. Maar ze waren natuurlijk nog steeds, wat waren ze? Een Romein of een Skiet of weet ik wat voor afkomst ze hadden. Het waren natuurlijk nog steeds heidenen. En dat betekent dus dat er twee groepen mensen waren daar. Dat waren Joden en heidenen. Maar die twee groepen mensen, die zijn voor God even waardevol. De ene was niet zwaarder, het ene brood was niet zwaarder als het andere, was niet groter als het andere. Ze waren precies gelijk. En allebei met zuurdeeg gebakken. Nou, dat zuurdeeg, dat zit in ons. Wij zijn mensen die als zondaren geboren worden. En op het moment dat wij de Heer Jezus leren kennen, dan is het geweldige dat wij uiteindelijk aan die zonde sterven. Die zonde is nog steeds in ons aanwezig, want dat merk je soms wel. En misschien soms wel iets meer dan dat je het eigenlijk zou willen. Maar het geweldige is dat door het lijden en sterven van de Heer Jezus, door het oordeel wat Hij voor ons heeft gedragen, de hitte van Gods toorn die over Hem is heen gegaan, heeft bij ons dat zuurdeeg, dat die zonde in feite onschadelijk gemaakt. Het werkt niet meer. Als het goed is, werkt het niet meer. Dat zegt Paulus ook in Romeinen 6, vers 2. Hoe zullen wij die aan de zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Het kan dus wel. Maar het is niet de bedoeling. Romeinen 6, vers 6. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Dus de zonde is er nog steeds. We hebben nog een oude natuur en een nieuwe natuur. Het is de bedoeling dat wij leven vanuit die nieuwe natuur. Dat we ons niet door die zonde laten leiden, maar door de nieuwe natuur, door de Heilige Geest die nieuwe natuur bestuurt. Die nieuwe natuur staat onder de controle van de Heilige Geest. In de gemeente zijn dus een gelovige Jood en een gelovige heiden voor God gelijk. En zo moet het voor ons natuurlijk ook zijn. Soms zie je een neiging dat men zegt, oh, dat is een Joodse broeder. Een Jood die tot geloof gekomen is in de Messias. Nou, die is eigenlijk toch wel, die staat toch eigenlijk wel heel hoog. En de Joden hebben misschien wel de neiging om een beetje neer te kijken op degene die uit de heidenen tot geloof zijn gekomen. Maar we zijn gelijk. We zijn allebei een geschenk voor God. We zijn allebei degene die door diezelfde genade, door datzelfde werk van de Heer Jezus, tot geloof zijn gekomen. Die broden, dat zijn de eerstelingen voor de Heere, staat er in Leviticus 23, vers 17. De eerstelingen voor de Heere. De eerstelingen wil zeggen, ja, als er eerstelingen zijn, zijn er ook volgelingen. Dan komt er nog wat na. En zo is het ook. In het heilsplan van God sinds de dood en opstanding van de Messias, komt er dan eerst de gemeente die in Handelingen ontstaat. In eerste instantie wordt daar het koninkrijk verkondigd, maar achteraf bekeken, omdat Israël als volk de Messias niet heeft aanvaard, is God toch in Handelingen 2 al begonnen met die gemeente die het lichaam van Christus is. En Paulus, die krijgt dat later eigenlijk geopenbaard. Er is ook verschil van inzicht over wanneer het allemaal begonnen is, maar ik geloof in Handelingen 2. Dus eerst de gemeente, dan het Joodse volk en vervolgens de heidenvolken. Zo gaat het met betrekking tot het plan van God. Als God klaar is met de gemeente, dan komt het Joodse volk. Of als je zou kunnen zeggen, als God hier de draad met het Joodse volk oppakt, dan gaat God de gemeente wegnemen. En door het Joodse volk komen ook heidenvolken tot geloof. Dat lees je bijvoorbeeld natuurlijk ook in het boek Openbaring. Bij die broden moeten er dieren geofferd worden. En ik ga die dieren niet allemaal uitgebreid bespreken. Het is opmerkelijk dat er 7 lammeren wel worden geofferd. Een jonge stier, 2 rammen, allemaal als een brandoffer. Verder een geitenbok als zondoffer in vers 19. En 2 lammeren van 1 jaar oud als dankoffer. En bij die 2 lammeren als dankoffer wil ik nog even wat stilstaan. Dat woordje dankoffer wat er staat, daar staat eigenlijk het woordje wat met shalom te maken heeft. Shalomim, oftewel shalom, vrede in een meervoud. Dat is voor ons heel moeilijk in onze taal. Ja, je hebt gewoon vrede, het is gewoon een enkelvoud. Je kan niet zeggen, vreden bestaat eigenlijk niet in onze taal, maar in het Hebreeuws wel. Het staat dus in een meervoud. En wat is het dan geweldig dat Paulus zegt in Efeze 2, vers 14 tot 17. Want hij is onze vrede, die beiden één gemaakt heeft. Die 2 broden, zegt hij als het ware, die zijn één. Wat we natuurlijk met elkaar al gezien hebben, ze zijn van hetzelfde deeg, van hetzelfde meelbloem gemaakt. De oorsprong is wat dat betreft vanuit hetzelfde, vanuit de Heer Jezus. En hij zegt, die beiden zijn één gemaakt. En door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan, namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond, opdat hij die 2 in zichzelf tot 1 nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. En opdat hij die beiden in 1 lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was en aan hen die dichtbij waren. Nou, dan kom je dus al 3 keer dat woordje vrede tegen in dat stukje. De Heer Jezus, hij is de vrede. Hij is onze vrede. Hij is mijn vrede. Door hem heb ik vrede met God. Door het geloof in hem. Maar door hem kan ik ook de vrede van God ervaren in mijn leven van elke dag. Als ik alles maar in gebed, door gebeden en dankzegging en smeekmeden met dankzegging bekend maak bij God, zegt Paulus in de Filippenzenbrief. In feite zien we dus wat Paulus hier zegt in Efeze gerealiseerd in Handelingen hoofdstuk 2 en wat er daarna natuurlijk ook nog volgt. Hij is degene die het allemaal heeft gedaan, de Heer Jezus. Hij is degene die vrede gemaakt heeft en ons inderdaad de Heilige Geest heeft gegeven. Vanmorgen hebben we al in Titus gelezen, maar Paulus zegt in de Efezebrief ook iets over die geest. En dan, ja, dat is volgens mij een naadloze aansluiting op Handelingen 2. Hij zegt namelijk in Efeze 1 vers 13, in hem bent ook u, en dan richt hij zich tot de heidenen die tot geloof zijn gekomen. Hij heeft het eerst over de Joden gehad, wij, ons. Kijk maar in Efeze 1, dat eerste stuk, daar heeft hij het iedere keer over wij en ons. Maar dan gaat hij ineens spreken ook tot degene die uit de heidenen tot geloof gekomen zijn. Hij zegt, in hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis tot de verlossing, die ons ten deel viel tot lof van zijn heerlijkheid. We zijn verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Petrus op de Pinksterdag spreekt over de belofte die aan de vaderen gedaan is. En in sommige kerken en kringen zegt men, ja, dat is dan het verbond van de belofte. Daar gaat het helemaal niet over. Het gaat over de Heilige Geest. De Heilige Geest is beloofd. En daar gaat het natuurlijk ook helemaal over in Handelingen 2. En die Heilige Geest, die is dus de geest van de belofte. En Paulus zegt hier, jullie zijn ook verzegeld met die Heilige Geest van de belofte. Want dat is in feite natuurlijk in principe al van start gegaan in Handelingen 2. Nou we toch bij Efeze zitten, kunnen we even doorbladeren naar de Thessalonicenzen, waar ik het net een klein stukje van gelezen heb. Want toen ik van de week in mijn leesrooster daarbij terechtkwam, toen dacht ik van, hé, dat is eigenlijk best wel heel bijzonder wat daar staat. In 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2 vers 13. Maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders, die geliefd bent door de Heere, dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid in heiliging door de geest en geloof in de waarheid. In heiliging door de geest en geloof in de waarheid. Daar heb je weer die twee aspecten, of die twee geweldige waarheden, de geest en het woord. Zie je, onlosmakelijk met elkaar verbonden. In heiliging door de geest. We zijn behouden geworden, maar het is de geest van God die werkt aan onze heiliging. Paulus zegt op een andere plaats in de Thessalonicenzenbrief, dit is de wil van God, uw heiliging. Sommige mensen kunnen tobben met, ja, wat wil God nou eigenlijk van mij? Wat is nou de wil van God voor mij? Maar dit is de wil van God, uw heiliging. En heiliging wil zeggen apart gezet. Niet dat je een soort heilig boontje wordt, maar je bent apart gezet. En we zijn apart gezet door de Heere in deze wereld. We zitten nog wel in die wereld, maar we zijn niet meer van de wereld. Het is God die ons apart gezet heeft. En dat mag in ons leven zichtbaar worden. Misschien dat ze van ons zeggen, nou, dat zijn een paar aparte. En misschien zien ze dat dan heel negatief, maar wij mogen dat als positief invullen en ervaren. Het is de geest van de waarheid. Hier wordt gesproken over het geloof in de waarheid. Maar de Heer Jezus spreekt natuurlijk over de Heilige Geest. Het is de geest der waarheid. Hij is het die ons wil apart zetten in deze wereld. Er staat in heiliging door de geest en geloof in de waarheid. Toch ook weer twee zaken naast elkaar. Geloof in de waarheid. En de waarheid is het woord van God. De Heer Jezus heeft gezegd in het hoge priesterlijke gebed, heel uw woord is de waarheid. Heel uw woord is de waarheid. En het is zo belangrijk dat wij geloven in die waarheid. We leven in een tijd waar er heel veel zogenaamde waarheden worden verkondigd in deze wereld. Allerlei theorieën, allerlei complottheorieën. En heel veel van die theorieën zijn gebaseerd op wantrouwen. wantrouwen ten opzichte van de overheid, ten opzichte van bepaalde mensen in deze wereld. Maar wantrouwen is een heel slecht uitgangspunt. God wil dat wij vertrouwen. Vertrouwen in Hem. En Hij is degene die ons wil leren om inderdaad te geloven in de waarheid. Geloven in de waarheid, in het woord van God. Laten we ons vasthouden aan het woord van God. Ook onder gelovigen zien we ook mensen die zich laten meeslepen door allerlei theorieën en ideeën. En ik kan je zeggen, dat is een soort moeras. Daar zink je dan in weg. En het is heel moeilijk om daar nog uit te komen. Als je laat meeslepen door al datgene wat je op internet leest over viruswaanzin en noem maar op. Het gaat erom dat we ons vasthouden aan de waarheid. En het is de Heilige Geest die ons wil leiden in die waarheid en door die waarheid. Als we ons laten leiden door de Geest van God en het woord van God, dan zal Hij ons ook wijsheid geven om te wandelen en te handelen zoals Hij wil. Ieder van ons, ook ten aanzien van al datgene met betrekking tot COVID-19... moet voor zichzelf dat met God, ja, bespreken als het ware. Wel inenten of niet inenten. Maar dat kan je elkaar niet opleggen. Dat kan je elkaar niet verplichten. En je moet elkaar daar ook, als het bekend is van ik ben gevaccineerd en jij niet, daar elkaar op aanzien op een verkeerde manier. Ik las van een broeder in Israël, waar ook in de gemeente mensen gevaccineerd zijn en mensen niet gevaccineerd zijn. En hij zei, we gaan aan de deur niet vragen van ben jij gevaccineerd of ben jij niet gevaccineerd. Nee, dat is ieder zijn eigen verantwoordelijkheid. En hij zegt, ik zie het een beetje als wat Paulus zegt in de Romeinenbrief. De een eet vlees en de ander eet geen vlees. En ze doen het allebei voor de Heere. En dan moet je elkaar niet op oordelen of veroordelen. Maar dan moet je elkaar in respecteren. En dat is wat in onze wereld soms wel eens een beetje ontbreekt. Respect voor elkaar. Respect voor de dingen van God. Maar ook respect voor elkaar als mensen. Wat geweldig dat wij vandaag mogen stilstaan dat wij bij het feit dat we de Heilige Geest hebben ontvangen. En dat we ons door Hem mogen laten leiden. En daardoor kunnen leven tot eer en glorie van de Heer Jezus. En dat we dan uiteindelijk die geweldige toekomst en hoop en verwachting hebben van de komst van de Heer Jezus. Ik zeg nog eventjes die tekst uit Efeze. In Hem bent ook u nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In Hem bent u ook toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte die het onderpand is van onze erfenis. Tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Er is een erfenis die ligt ons in het verschiet. En die heeft te maken met de komst van de Heer Jezus. Laten we Hem verwachten en naar Hem uitzien. Glorie voor zijn naam. Amen. Zullen we nog samen danken. Ja, we zeggen u dank, trouwe, liefdevolle God en Vader, dat we zo deze morgen uw woord mochten openen en mochten overdenken. En dat we die lijn mogen zien tussen Tenach en Nieuwe Testament. Tussen het oude verbond en het nieuwe verbond. En dat onder dat oude verbond al naar dat nieuwe verbond verwezen werd. Dat verbond wat later door Jeremia onder woorden wordt gebracht. U gaat met Israël een nieuw verbond sluiten. De basis is gelegd, Heer Jezus, in uw dood en in uw opstanding. En wat geweldig dat als gevolg daarvan uiteindelijk uw geest naar deze wereld kwam. Die twee broden die we gezien hebben daar in Leviticus 23, die wijzen in eerste instantie naar de gemeente. Die bestaat uit Joden en niet-Joden die tot geloof gekomen zijn in u. Maar we mogen ze misschien ook wel zien als twee broden die wijzen naar het 2- en 10-stammenrijk. dat straks in de toekomst als een geweldig geschenk ook aan u zal komen. We willen u loven en prijzen dat we mogen danken voor die geweldige hoop en dat vooruitzicht dat u met deze wereld een plan hebt. En dat u dat realiseert. En dat wij daar een onderdeeltje van mogen zijn. U hebt ons uw geest gegeven om ons in beweging te zetten. We zijn als een geschenk voor u bewogen. En we willen u danken dat u ons leiden wilt om niet passief te worden. Niet stil te staan, want stilstand is achteruitgang. Maar dat we vooruit mogen gaan. Gedreven door uw woord en door uw geest. Dank u wel dat u ons en ieder van ons gebruiken wilt. De een kan dit en de ander kan dat. Maar we kunnen allemaal iets. En daar willen we u voor loven en voor prijzen. We willen u hartelijk danken voor uw woord dat de waarheid is. En we bidden dat we ons vasthouden aan die waarheid. Ons niet laten meeslepen door allerlei dingen die er in deze wereld naar voren worden gebracht. Maar dat we vol vertrouwen op u onze weg mogen gaan. In heiliging door uw geest. Dank u wel dat u ook onder uw volk werkt. Onder Israël. En we bidden voor onze Messiaanse broeders en zusters daar. Maar ook in de verstrooiing. Wilt u ze nabij zijn? Wilt u ze opbouwen in het geloof en tot een zegen stellen ook voor hun omgeving? We bidden voor de nood van deze wereld. Denk in bijzonder aan India, aan Brazilië, waar zoveel mensen door het COVID zijn getroffen. We willen u hartelijk danken dat u ook daar nog wilt werken. En door alles heen mag het toch ook zo zijn dat uw evangelie zal klinken. We bidden voor allen die om uw naam zullen vervolgd worden. Het zijn er honderden miljoenen in deze wereld. En we willen u danken dat u ze kent en weet wat ze nodig hebben. Wilt u ze dicht nabij zijn. We bidden ook voor ons land, ons volk, want u hebt ons zelf opgedragen om dat ook te doen. Geef de regering ook wijsheid om te gaan in deze complexe situatie. En ook voor de vorming van een nieuwe regering willen we u bidden. We bidden voor hen die in regeringskringen die u kennen. Wilt u ze bemoedigen en sterken. En zo willen we u verwachten en uitzien naar uw komst. Maranatha. Amen.